ben te verstaan. Ik heb erg genoten, mag ik wel zeggen, van het zingen. Het was heerlijk om weer de prachtige teksten en de prachtige muziek te horen en te genieten om zo God groot te maken en Yeshua groot te maken. Eén lied sprak me heel erg aan, omdat het eigenlijk wel de kern is wat ik eigenlijk vanmiddag wil met jullie wil delen. En dat is het lied, ja, ik weet niet meer precies hoe het ging. Nolati lehalel Adonai. Ik ben geboren om de Heer te prijzen. En dan ook nog Atasjofeeg. En dan was er iets van Simchati al-Kulenu of iets dergelijks. In ieder geval moet er iets zijn als u, Yeshua, hebt vreugde over mij uitgegoten. En dat trof me, omdat dat eigenlijk ook is wat ik ook heel graag met jullie zou willen delen. Ik was zo'n anderhalve week geleden was ik met een groep studenten. U moet weten, ik geef les aan de Christelijke Hogeschool in Ede. En ik was met een groep studenten in Rotterdam voor een Multiculti Week, oftewel een week multiculturele samenleving, waarin dan christelijke studenten ontmoetingen hebben met moslimstudenten, met hindoes, met boeddhisten. Nou, wat een geweldige week. Sommige van onze studenten konden echt een prachtige getuigenis geven van wat zij geloofden en wat God ook in hun leven had gedaan. Anderzijds was het best wel confronterend, want je wordt met aanhangers van andere godsdiensten geconfronteerd. Hè, daar raak je mee in gesprek. En dat zijn vaak wel de beste vertegenwoordigers van die godsdiensten. Dus hele aardige mensen, zelf ook heel erg overtuigd van wat zij geloven, hè, en zij vinden zich superieur ten opzichte van ons. En dat zet je best wel aan het denken van ja, maar wat ik geloof, is dat nou ook echt beter dan wat zij geloven? Hè? En dat is wat ik ook wel weer heb geleerd, en ik hoop aan het eind wil ik er ook weer een beetje op terugkomen, dat inderdaad, dat wij ontzettend bevoorrecht zijn dat wij Yeshua mogen volgen. Omdat dat, denk ik, ja, dat het grote verschil is met ieder ander godsdienstig systeem of godsdienstige religie. En dat wil ik ook echt maar illustreren aan de hand van de hele bekende geschiedenis van de bruiloft in Kana. Nou, en dan lezen we inderdaad ook in de, en ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Yeshua was daar. Een bruiloft. Nou, u weet, de derde dag, dat hoef ik in dit gezelschap, soms als ik in dit gezelschap mag ik het als bekend veronderstellen. Niet iedere christen weet dat, maar de derde dag is natuurlijk de dinsdag, hè, de derde dag van de week, waarop traditioneel ook bruiloften worden gevierd. Hè, omdat bij de schepping van de wereld wordt bij de derde dag gezegd, 2 keer, dat het goed was. En daarom een traditionele dag voor Joden om daarop te trouwen. Nou, die bruiloft vond plaats in Kana. Een klein dorpje, men denkt ongeveer 30 kilometer ten westen van het meer van Galilea. En er wordt heel specifiek gezegd dat de moeder van Yeshua daar was. Waarom? Nou, je krijgt haast het idee dat er een familielid van Maria, hè, Mirjam, daar trouwde. Hè, want het valt op dat niet alleen Maria was uitgenodigd, maar ook Yeshua en zijn discipelen waren uitgenodigd. En als we dan in vers 12 leven, daarna ging hij naar Capernaum, hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen, dan kun je er haast uit opmerken dat ook zijn broers daar aanwezig waren. En dat dus zeg maar de hele familie van Maria op de bruiloft aanwezig was. Het feit dat Maria zich bemoeit met de gang van zaken, want als de wijn op is, dan ja, vindt ze toch wel dat we dan even naar Yeshua moeten gaan om hem een zachte wenk te geven. Dat geeft ook al aan dat waarschijnlijk de relatie tussen Maria en de bruid en bruidegom iets closer was dan dat het een kennis was geweest. Een hele aardige uitleg, waar ik nog niet van overtuigd ben, maar die toch wel leuk is om even door te geven, is wat ik in een commentaar las, die suggereert dat het Lazarus was die hier trouwde. Nou, dan vraag ik me af, hoe komen ze daarbij? Nou, dat is een beetje dan de relatie. Weet dat in Johannes worden dan 7 wonderen, 7 tekenen beschreven en het 7e teken is dan de opwekking van Lazarus en het feit dat ook de persoon van Lazarus best wel een belangrijke rol speelt in het evangelie van Johannes, denkt dan deze auteur dat het ongetwijfeld Lazarus is geweest. Nou, kan zijn, kan ook niet zijn, je moet eerlijk zijn, het staat er gewoon niet. Dus, nou, in ieder geval een interessante theorie. Cana, letterlijk betekent dat riet. Dus is de plaats waar Jezus zijn eerste wonder verrichtte. Namelijk het veranderen van water in wijn. En ik weet niet of je zich wel eens af hebt gevraagd waarom dit eerste wonder. Eigenlijk klinkt het haast banaal. Yeshua, die naar de wereld is gekomen om zieken te genezen, demonisch gebondenen te bevrijden, zijn volk te verlossen en zijn leven te geven als een zoenoffer voor de hele wereld, dat hij dan zijn wonderen begint met het op een bruiloft, met het veranderen van water in wijn. Het lijkt haast, om het een beetje profaan te zeggen, een soort goocheltruc. Zoals ook hedendaagse goochelaars dat ook kunnen doen. Hè? Waarom? Waarom is dit zo? Dan moet je natuurlijk wel zeggen, als we kijken naar vers 11, dan staat er, dit heeft Yeshua gedaan als het begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Hoe openbaart Jezus, Yeshua, zijn heerlijkheid door water in wijn te veranderen? Nou, ik denk dat het antwoord al wordt gegeven in het begin van het vers, dat hij dat heeft gedaan als begin van zijn tekenen. Nou, tekenen verwijven ergens naar. Het opmerkelijk, het wordt hier niet het woord wonder gebruikt, hoewel het natuurlijk wel een wonder was, maar een teken. Nou, een teken verwijst ergens naar. En in het teken openbaart hij zijn heerlijkheid. Je kunt je afvragen, waarnaar verwijst het? Nou, het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat het evangelie van Johannes een heel apart evangelie is, die afwijkt van Matthäus, Markus en Lucas. Vroeger werd wel gedacht dat Johannes een heel Grieks evangelie was, beïnvloed door het Griekse denken. Maar tegenwoordig komt men er steeds meer achter dat het eigenlijk misschien wel het meest Joodse van alle evangelieën is. Kenmerkend van dit evangelie is dat eigenlijk Yeshua de schepping herstelt. Want dat lezen we ook, dat er als het ware een soort herschepping centraal staat. In Johannes 1, vers 1 lezen we: in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En het woord is ook Yeshua. De schepping was volmaakt. De schepping was prachtig, maar door de zondeval is het bedorven. En Yeshua is naar de wereld gekomen om de schepping te herstellen. En opmerkelijk is dat hij daarin begint met een feest. We lezen in vers 2, hè, Yeshua was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Yeshua tegen hem, zij hebben geen wijn meer. Yeshua zei tegen haar, vrouwen, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Nou, het klinkt haast dat Yeshua haar heel barf aanspreekt. Hè? Van, vrouwen, wat heb ik met u te doen? Oftewel, vrouwen, waar bemoei je mee? Mijn uur is nog niet gekomen. Opmerkelijk is dat hij haar ook niet aanspreekt, wat wij zouden verwachten met moeder, hè, van moeder of mama. Maar hij noemt haar vrouwen. Ik weet niet of het als echt als barf bedoeld is of onbeleefd bedoeld is, maar hij spreekt eigenlijk vanuit zijn autoriteit, hè, niet meer als de zoon van Mirjam, de zoon van Maria, maar hij spreekt in zijn autoriteit als ja, de Messias, als de Messias. En hij zegt, mijn uur is nog niet gekomen. Nou, wat wordt bedoeld, mijn uur is nog niet gekomen? Die uitdrukking, dan moet u thuis maar even in een concordantie kijken. Die uitdrukking komt, mijn uur, komt heel vaak in zeg maar het evangelie van Johannes voor. En dan slaat mijn uur niet zozeer op het feit dat hij dan water in wijn gaat veranderen, maar slaat het veel verder op de toekomst. Want eigenlijk, meteen zegt de moeder dan tegen de dienaar, wat hij ook tegen u zegt, doe dat. En dan vindt onmiddellijk het wonder van het veranderen van water in wijn voor. Ik denk dat mijn uur is nog niet gekomen. Mijn uur eigenlijk op twee gebeurtenissen in de toekomst slaat. In de eerste plaats slaat het op het toekomstige feest. Het toekomstige feest wat Yeshua, ook in de hemel, zal vieren met zijn bruid, de gemeente. En dat heeft alles te maken met wijn, de wijn. Nou, u weet misschien dat in Psalm 104, vers 15, dat er staat, wijn verblijdt het hart. Ook in Prediker vinden we zo'n tekst, waarin ook staat dat je van wijn blij wordt. Vandaar, en dat is dan een hele bekende tekst, ik noem het nog wel eens tegen mijn studenten, die dan heel verbaasd staan dat deze tekst in de Bijbel staat. Spreuken 31, vers 5 en 7. Die wil ik even met u lezen. Even kijken. Geef sterke drank aan wie dreigt om te komen. Aan wijn aan hen die bitter bedroefd van ziel zijn. Laat hem drinken en zijn armoede vergeten en niet langer aan zijn moeite denken. U zou even tekst dus kunnen uitleggen, van voelt u zich een beetje depressief vanavond? Of hebt u gewoon een winterdip? Neem dan een extra glas wijn, want daar wordt u blij van. Mijn studenten moeten er ook altijd om lachen, want die houden wel van een glaasje overigens. Dus wijn als middel om de als antidepressivum op wijn om ook je armoede te vergeten. Nou, ik denk dat we daar twee opmerkingen bij moeten maken. Het is goed om het in de context te leven, en dat het geen aansporing is om maar onbeperkt wijn te drinken en dronken te worden. De Spreuken 31 staat in de context van de woorden van koning Lemuel, waarmee zijn moeder hem onderwezen heeft. En zij zegt, het past koningen niet, Lemuel, het past koningen niet wijn te drinken, of dat vorsten vragen, waar is er sterke drank? Anders zal hij drinken en vergeten wat verordend is. De rechtvaak van alle ellendigen verdraaien. Eigenlijk zegt de moeder van Lemuel, zegt van, als je koning bent, kun je maar beter niet te veel wijn drinken, want dat benevelt je hersens en dan ben je niet in staat om een goede koning te zijn. Dus het is absoluut geen aansporing om veel wijn te drinken. Spreuken 21 vers 17 zegt ook, wie wijn en olie lief heeft, wordt niet rijk. Nee, dat is wel logisch, want je hebt al je geld daaraan uitgegeven. In de tweede plaats moeten we wel bedenken dat in de tijd van de eerste eeuw wijn wel iets anders was dan wat we vandaag bij de, ik weet niet waar u uw wijn koopt, de Aldi of Superkoop of zo, of bij de Slijter, waar u daar dan de wijn koopt. Dus het woord, hier worden twee woorden gebruikt, sterke drank en wijn. Ik heb wel eens een studie gemaakt van die twee woorden op basis van het Hebreeuws. En men denkt dat wat het woord sterke drank betreft, dat je dat het beste kunt vertalen met bier. En dan bent u misschien een beetje verbaasd, want bier heeft overigens is bier al heel oud. Hè? In het oude Babylonië werd al bier gebrouwen. En er zijn al spijkerschriftteksten van 4000 jaar oud die beschrijven hoe bier wordt gemaakt. En bier heeft een alcoholpercentage van 5%. Maar wijn, die werd altijd aangelengd. Bij de Romeinen werd het zelfs soms aangelengd met een verhouding van 1 deel wijn en 7 delen water. Bij de Joden in de eerste eeuw was het meestal 1 deel wijn en 4 delen of 3 delen water. Dat betekent dat het percentage alcohol wat erin zit veel lager was. Stel dat je nu wijn hebt van 12%, dan kunt u wel uitrekenen dat de wijn die men daar dronk een percentage had van 3%. 2, 3, maximaal 4%. En dan is bier natuurlijk altijd wat sterker. Want het echte gedestilleerd, oude klaren en zo, dat was in de tijd van het Oude en Nieuwe Testament zeker totaal onbekend. Want dat kon men gewoon toen nog niet maken. En dat kun je ook wel bedenken als je denkt aan een geschiedenis uit 1 Korinthe 11, waarin Paulus spreekt over de misstanden bij het avondmaal, waarbij dan rijke gemeenteleden al half dronken op de gezamenlijke liefdemalen kwamen, terwijl en zich vol hadden gegeten en ontzettend veel hadden gedronken. Dan moet je wel afvragen van hoe dronken moet je worden, hoeveel wijn moet je drinken als de wijn 2 en 3% alcohol bevat, om dan dronken op zo'n gemeenschapsmaal te kunnen verschijnen. Dus die mensen moeten echt behoorlijk hebben gedronken. Dus dat is even terzijde. Maar wat wel vaststaat is dus dat wijn ook een teken is van vreugde. En daarom denk ik ook, om terug te keren naar de geschiedenis uit Johannes 2, dat mijn uur is nog niet gekomen, dat mijn uur slaat op de bruiloft van Jezus, op Jezus' eigen bruiloft, de bruiloft van het Lam. Genesis 1 begint met de schepping van de wereld en daarvan zegt God en het was zeer goed. Jezus' bediening begint ook met een bruiloft. Zijn eerste wonder die hij deed. Een bruiloft met wijn. Dus kun je zeggen, het begint met vreugde. Met blijdschap. En daarom is het ook zo dat Jezus ook bij de instelling van het avondmaal, Yeshua verwijst naar de toekomst, dat hij ook de wijn zal drinken met zijn discipelen, wat ook in Openbaringen 19 wordt beschreven, dat hij als het ware door dit teken, hij verwijst naar de toekomst waarin de vreugde en de blijdschap compleet zal zijn. Wat mij ook nog trof, is dat ieder nieuw begin, als het ware, met blijdschap gepaard gaat. Handelingen 2, de uitstorting van de Heilige Geest op de discipelen van Yeshua. Daar wordt dan beschreven, Handelingen 2, vers 19, ik zal het ook even erin. En dan horen de discipelen van Yeshua spreken in allerlei vreemde talen. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Blijkbaar was de blijdschap die dat veroorzaakte, legden ze ook weer een relatie met de wijn, dat ze vol waren van de wijn. Nou, waarom begint Yeshua zijn met een wonder waarin de blijdschap, gesymboliseerd door de wijn, waarin de blijdschap centraal staat? Nou, ik denk ook omdat het doel van Yeshua uiteindelijk ook is om die volmaakte blijdschap ook weer te schenken aan een ieder die hem volgt. En dan moet je ook zeggen, dan kun je het ook weer niet loskoppelen van het tweede aspect. Want het eerste aspect, mijn uren, slaat op de toekomstige bruiloft van het lam, waarin de blijdschap volkomen zal zijn. Maar mijn uren, wat Yeshua zegt, slaat ook op zijn lijden en sterven. Op zijn lijden en sterven in de Hof van Gethsemane en later ook op het kruis. In Johannes 12, vers 23, wordt dus ook gezegd, dan antwoordt Yeshua antwoordde hen, het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijk zal worden. En dat slaat ook op zijn lijden. In Johannes 13, vers 1, en voor het feest van het Pascha, toen Yeshua wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. En dan volgt ook het verhaal van de voetwassing van zijn discipelen, het hele nieuwe gebod van de liefde, waar we ook zo net over hebben gezongen. En uiteindelijk ook op zijn lijden, zijn sterven. En daarom is de wijn ook tegelijkertijd niet alleen een symbool van vreugde, maar is de wijn ook het symbool van het teken van het vergoten bloed van Yeshua, dat is vergoten voor onze zonden. En ik denk dat het hele doel, en dat beschrijft het evangelie van Johannes ook, is om een nieuwe schepping te worden in Yeshua, en dat we ook in zijn vreugde gaan delen. Yeshua deelt uit van zijn, zoals Yeshua eigenlijk al op die bruiloft uitdeelt van de wijn die hij heeft geschapen, wil hij ook van zijn wijn ook aan ons uitdelen, omdat wij blijdschap zouden ervaren. Als je erop gaat letten, dan valt op hoe vaak ook de woorden blijdschap ook in het Nieuwe Testament worden genoemd. En dat ook blijdschap ook een heel essentieel onderdeel van ons mag zijn als volgelingen van Yeshua. We ervaren het niet altijd, maar ik weet het bijvoorbeeld wel van mijn eigen bekering. Ik heb dan zelf wel een christelijke achtergrond gehad, maar op een gegeven moment zei me het niet zo heel veel meer. En ben ik in allerlei godsdiensten gaan rondkijken. Maar ja, eigenlijk was er geen enkele godsdienst die mij heel erg aansprak. En op een gegeven moment kwam ik toch op een heel radicale manier tot bekering. En ik ervoer toen ik mijn hart aan Yeshua gaf, ervoer ik ongelooflijk veel blijdschap. Er was zoveel blijdschap als ik nog nooit in mijn leven had ervaren. Want ik had best wel een vrij problematische jeugd gehad. Ik vond dat er was weinig reden tot blijdschap in mijn leven. Maar toen ik hem ging volgen, ja, ervoer ik zo ontzettend veel blijdschap dat ik wel de hele dag kon juichen en springen en loven en prijzen. Helaas, na een aantal weken ebte dat wel weer weg natuurlijk. Maar het was wel een voorproefje van wat Yeshua ons ook wil geven. En denk ook aan de bekende bekeringsgeschiedenis, het boek van C.S. Lewis. Surprised by joy, verrast door vreugde. We zijn dus ook geroepen om Yeshua te volgen. En dat is wat ons ook onderscheidt van alle geloven ter wereld. Namelijk, wij volgen een God die leeft. We volgen Yeshua. En dat maakt wat, zoals we hier zijn, anders dan islam, hindoeïsme, boeddhisme, noem maar op. En steeds besef ik steeds meer ook dat we ook echt geroepen zijn om hem te volgen. En daarom merk ik ook bij mezelf dat ik ook als ik met andere mensen praat, dat ik soms steeds meer moeite heb om mezelf een christen te noemen. Hoewel ik ben natuurlijk christen. Maar ik zeg van nee, ik ben geen christen, ik ben een volgeling. Ik ben een volgeling van Yeshua. En dat is alles, en dat is het belangrijkste eigenlijk ook in ons leven. En het volgen van Yeshua gaat natuurlijk ook met lijden gepaard. Lijden vormt een essentieel onderdeel van ons christelijk leven. Daarin zijn we niet meer dan onze meester Yeshua, die ook heeft geleden. Maar we weten wel dat na het lijden ook het beste deel nog komt. En dat we daarom ook alle redenen hebben om te jubelen en te juichen. Ik denk dat daarom ook het doel van ons geloof ook mag zijn. Om ook die vreugde die Yeshua geeft, om die ook te ervaren. En ik denk dat dat ook de reden is dat juist het eerste wonder ook begint met de bruiloft te Cana. Waar water in wijn wordt veranderd. Een tweede toepassing is ook, denk ik, dat als we ook avondmaal met elkaar vieren, en ik weet niet hoe het in deze gemeenschap is, maar of je een avondmaal met elkaar viert, of dat je op erf, sabbat, thuis viert, brood breekt, wijn drinkt, dat je dan ook niet alleen mag denken aan wat Yeshua voor ons heeft gedaan, maar dat je ook mag denken aan wat er nog in de toekomst komt, aan de vreugde die op een gegeven moment ook echt ons deel zal zijn. Ik kom dan zelf een beetje uit een achtergrond waar het vieren van het avondmaal een vrij droevige gebeurtenis was, waarin je voortdurend En ik wil er niet negatief over doen, maar meer als een soort beschrijving. Dat ik het zelf heb meegemaakt, dat je voortdurend naar je eigen zonde moest kijken. En hoe slecht je was. Hè? En dat er daardoor een grote drempel was om aan het brood te breken en wijn te drinken. En wat ik ook heb geleerd is, omdat het breken van brood, het drinken van de wijn, als teken van wat Yeshua voor ons heeft gedaan, dat dat ook heel veel blijdschap geeft. En dat we dat ook met vreugde mogen doen. Zoals ook in Handelingen 2 vers 42 en Handelingen 2 vers 47 ook heel duidelijk wordt gezegd. Terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. Hoe kun je niet anders alleen maar blij zijn als je weet wat Yeshua ook voor ons heeft gedaan? En ik denk ook van als we thuis brood breken, als we dat op andere plekken doen, dat we dat niet alleen mogen stilstaan bij zijn lijden, maar ook aandacht mogen geven aan de vreugde die hij geeft. En daarom, dan kom ik weer even weer helemaal terug, en daarmee wil ik ook eindigen, terug op het lied wat we ook hebben gezongen. Nolati le halel Adonai. Ik ben geboren om de Heer te prijzen. En dat Yeshua ons vreugde geeft in ons hart. Mijn gebed is ook dat we dat ook allemaal echt zullen gaan ervaren. En dat is ook iets waardoor ook anderen om ons heen zullen zien dat wij anders zijn dan de andere mensen. Door wat Yeshua ook aan ons heeft gedaan. Amen.